Goedemorgen broeders en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom allemaal in deze dienst. Ook iedereen die thuis meekijkt en als gast aanwezig is, heten we hartelijk welkom. In deze dienst zal vanmorgen dominee Wessels uit Woudenberg voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar mevrouw Jansen van de Lindenhoflaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit Psalm 121 vers 1, sla de ogen naar het gebergte heen. De kerkraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp en verwachting zijn van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die in eeuwigheid trouw blijft en die niet loslaat wat zijn hand eenmaal begon. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere en van de Heilige Geest. Amen. Over bergen zal het vanmorgen gaan, waar je tegenop kunt zien, maar waar je soms ook onverwacht een vergezicht krijgt, zelfs tot op God. Wij vervolgen ons zingen uit de psalm die over bergen gaat, psalm 121, en zingen nu de versen 2, 3 en 4. Toen God het volk Israël bevrijd had uit de slavernij van Egypte, gaf hij 10 woorden aan hen mee om in de vrijheid van het beloofde land dicht bij hem te kunnen blijven, niet opnieuw slaaf te worden. Nog steeds horen wij, ook wij, als gemeente van Jezus Christus, deze woorden om vrij te zijn en dicht bij God te kunnen leven. 10 goede woorden voor ons leven, ook in 2023. We horen ze vanuit Exodus 20 en de samenvatting vanuit Marcus 12 en zingen als antwoord Psalm 99 vers 6, waar die wolkkolom wordt aangehaald. God sprak vanuit de wolk tot Mozes. En straks in de schriftlezing en de verkondiging komt opnieuw die wolk weer terug. Vandaar Psalm 99 vers 6 als antwoord op Gods goede geboden. Toen sprak God, en ook vanmorgen spreekt hij, al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet zinloos gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die apart zet. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U niet, uw zoon en uw dochter niet, uw slaven, uw slavin niet, uw vee en de vreemdeling niet die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en zette die apart. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, zijn slaaf en zijn slavin niet, zijn rund en zijn ezel niet, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus heeft, toen hem daarna gevraagd werd, deze geboden samengevat. Toen hij zei, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Bidden wij samen of God ons ook vanmorgen wil zegenen met de gave van zijn Heilige Geest. Heer onze God, hier zijn wij. Gekomen uit onze huizen in dit huis van gebed, samengestroomd onder dit dak. Om te schuilen bij u, nu het weer zondag is. En hoe kunnen wij u ooit genoeg danken voor deze dag? Die ons stilzet, die ons lostrekt uit al onze dagelijkse beslommeringen. En die ons wil richten op u, de God van leven, de God van onze bevrijding, de God van ons heil. Wij danken u dat we de week met deze dag weer mogen beginnen. En dat we hier mogen zijn. Deze plek die getuigt van uw trouw en die hoog oprijst, omdat er meer is dan het lage land van deze wereld, van onze zorgen en dan van al die dingen waar wij ons druk om maken. Hier mogen wij op andere gedachten komen, hier klinkt uw stem, hier wilt u zoals ooit nog steeds spreken. Maar Heere God, dat wij luisteren, dat gaat niet vanzelf. Dat u spreekt is al een wonder. Want wie zijn wij? Als u er het zwijgen toe gedaan zou hebben, had u daar alle recht voor. Maar u spreekt. En daarvoor prijzen we u. Maar we bidden ook, maak ons tot luisteren bereid. Al die dingen van die andere zes dagen nemen ons soms zo in beslag. Zijn onze afgod geworden. De krachten en de machten die het voor het zeggen lijken te hebben, waar we onze oren naar laten hangen. Maar als we niet oppassen, denken we dat dat alles is. En vergeten we dat u alles bent. En daarom bidden we u, daal met uw geest af in ons midden, onder dit dak en in ons hart. Opdat we zullen horen en verstaan. Opdat we perspectief zullen krijgen. Over alles heen waar we mee kunnen zitten en waar we aan vastzitten. En dat we het opnieuw mogen ontdekken. Dat u er bent, barmhartig en genadig. En dat het licht van Pasen vandaag, ook in deze lijdenstijd, op deze derde lijdenszondag, al een beetje mag binnenvallen. Voor ons allemaal. U kent ons leven, hoe verschillend het allemaal is. U weet wat we thuis niet konden achterlaten, maar wat mee is gegaan in ons hoofd en in ons hart, in ons lijf, soms ook heel letterlijk. We bidden u, breng alles tot rust. Laat ons een en al oor zijn voor wat u ons te zeggen hebt. En oog voor wat er ook voor morgen te zien is. Met de ogen van ons hart. Vergeef onze zonden, breek door het duister heen. Wees ons genadig nabij, hier en waar dan ook met ons verbonden. Wij bidden het u in Jezus' naam. Amen. Ik begreep dat de jongste kinderen, tenminste van groep 1, 2, 3 en 4, al niet in ons midden zijn. En straks vertrekken ook nog de kinderen van groep 5 en 6, daar houden we natuurlijk bijna niks meer over. Dat is altijd jammer, maar dat is in Woudenberg ook zo. Dat is altijd, dan gaan er ineens 70 kinderen de kerk uit en dan denk ik, ja. Maar het is natuurlijk wel mooi dat jullie op je eigen manier ook wat over de Bijbel te horen krijgen. Maar ik heb ook iets meegebracht voordat jullie de kerk uitgaan. En ik hoop dat je dat wel kan zien. Als ik daar doorheen kijk, dan schrik ik. Want dan lijkt het alsof jullie ineens allemaal bij mij op schoot zitten. Want een verrekijker die haalt dichtbij wat ver weg is, hè? En misschien heb je er zelf ook wel een en misschien vind je dat wel heel leuk. Toen ik nog een stuk jonger was, dan ging ik met mijn ellebogen in de vensterbank zitten en dan keek ik bij ons zo de polder in. En in het voorjaar dan zie je natuurlijk vogels en als ik geluk had zag ik ook een haas. Dus met een verrekijker zie je dingen die je niet zo snel kunt zien en dingen die ver weg zijn komen ineens een stuk dichterbij. En dat is heel mooi. Vanmorgen, het Bijbelverhaal wat we gaan lezen, je zou kunnen zeggen dat is ook een soort verrekijkerverhaal. Er komt ineens al iets dichtbij wat eigenlijk nog een heel stuk verder is. Het wordt al een beetje Pasen, terwijl het nog geen Pasen is voor ons niet, maar ook voor Jezus en de discipelen nog niet. En toch, door de verrekijker, al wel even. Daar gaan we over lezen. Jullie gaan er in de nevendienst ook over horen, net als hier in de kerk. De schriftlezing voor morgen. Markus 9, vers 1 tot en met 13. Markus 9, vers 1 tot en met 13. Hieraan voorafgaand heeft Jezus een blinde genezen. En daarna heeft hij voor het eerst gesproken over de weg van lijden die hem te wachten staat. En dan is het Petrus die daar eigenlijk tegen in verweer komt. Die zegt van dat... dat gaat niet gebeuren en zo moet u niet praten, Jezus, want Petrus heeft hele andere gedachten blijkbaar. En na die eerste keer dat hij over dat lijden gesproken heeft, lezen wij het volgende, Markus 9 vanaf vers 1. En hij zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven, voordat zij gezien zullen hebben dat het koninkrijk van God met kracht gekomen is. En na 6 dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes met zich mee en bracht hen apart op een hoge berg, alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn kleren werden blinkend, zeer wit als sneeuw, zo wit als geen wolbewerker op aarde ze kan maken. En aan hen verscheen Elia met Mozes en zij spraken met Jezus. En Petrus antwoordde en zei tegen Jezus, Rabbi, het is goed dat wij hier zijn en laten wij 3 tenten maken, voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elia 1. Hij wist namelijk niet wat hij zei, want zij waren bevreesd. En er kwam een wolk die hen overschaduwde. En uit de wolk kwam een stem die zei, dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En plotseling, terwijl ze om zich heen keken, zagen zij niemand meer bij zich dan Jezus alleen. En toen zij van de berg afdaalden, gebood hij hun dat zij niemand vertellen zouden wat zij gezien hadden, voordat de Zoon des Mensen uit de doden zou zijn opgestaan. En ze hielden dit woord vast en stelden onder elkaar de vraag wat dat was, uit de doden opstaan. En zij vroegen hem, waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? En hij antwoordde hun, Elia zal wel eerst komen en alles herstellen. En het zal geschieden zoals geschreven is over de Zoon des Mensen, dat hij veel lijden zal en veracht worden. Maar ik zeg u dat Elia ook gekomen is. En ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden, zoals over hem geschreven staat. Tot zover de lezing uit het woord van God deze morgen. Zalig zijn we als we zijn woord horen en dat ook bewaren. Amen. Deze toch wel bekende geschiedenis van de verheerlijking op de berg zal vanmorgen centraal staan in de verkondiging. En ter inleiding daarop gaan we nog zingen. En we doen dat uit gezang 139 vanuit Weerklank. De versen 1, 3 en 5. Alles wat over ons geschreven is, gaat gij volbrengen deze laatste dagen. En dat gaat er ook over dat Jezus bij ons is. Gij gaat vooraan. Gij zult ons niet begeven. Gij hoge priester in der eeuwigheid. Gezang 139, 1, 3 en 5. Zang 513, vers 1 en 2. Soms groet een licht van vreugde de christen als hij zingt. Gezang 513, vers 1 en 2 na de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, dat je ergens als een berg tegenop kunt zien, is denk ik een ervaring die wij vanmorgen allemaal wel herkennen. Er staat iets te gebeuren waar je niet omheen kunt, hoe graag je dat ook zou willen, en het beklemt je. Je slaapt slecht, hebt geen zin in eten. En voor je huisgenoten ben je even niet het meest aangename gezelschap. Je gedachten zijn continu bij dat ene dat staat te gebeuren. Wanneer je in zo'n situatie perspectief geboden krijgt, zodat je er als het ware al een beetje overheen kunt kijken, dan is dat vaak wel helpend. Denk aan de agrarische sector die momenteel een dergelijk perspectief ook van landbouwminister Adema verlangt, en begrijpelijk. Want zo'n perspectief geeft je vaak de moed om desondanks toch verder te gaan. Nou, zo moet het denk ik voor Jezus ook gevoeld hebben. Nadat hij zijn discipelen voor het eerst verteld had over de lijdensweg die hem te wachten staat, treffen we hem vanmorgen aan op een hoge berg, samen met Petrus, Jacobus en Johannes. Nu hij beseft dat zijn weg steeds dieper zal worden, zoekt Jezus het letterlijk hoger op. Een bergbeklimming is vaak ook een bijzondere ervaring. Je komt letterlijk en figuurlijk los van alles wat zich daar beneden in het dal allemaal afspeelt. Maar het lijkt ook wel, jongens en meisjes, alsof Jezus die berg opklimt om een beetje dichter bij God te kunnen zijn. Dat is ook een wijdverbreide gedachte in allerlei culturen. Dat goden op bergen wonen. Denk maar aan de op berg Olympus bij de oude Grieken. Daar woonden de goden. En het is ook een gedachte dat door een berg te beklimmen, dat je letterlijk in hogere sferen terecht kunt komen. Ik heb me laten vertellen, in Japan ligt de Fuji-berg. Die kun je alleen met behulp van een geestelijke gids beklimmen. Niet iemand die precies weet waar de goede paadjes lopen, maar die je dus ook in geestelijk proces meeneemt. Nou, ook in de Bijbel zijn bergen nogal eens ontmoetingsplek tussen God en mensen. Mozes, natuurlijk, God verscheen aan hem op de berg Sinaï. En Elia, hij kreeg de stem van God te horen toen hij gedesillusioneerd door de woestijn rondzwierf en in opdracht van God naar de berg Horeb moest gaan. En laten nu uitgerekend deze twee figuren ook hier aan Jezus verschijnen. Mozes en Elia. Een goede verstaander weet het dan al, de wet en de profeten. En zij gaan met Jezus in gesprek. Waarover zullen ze het gehad hebben? Dat vragen we ons af. Marcus vertelt ons dat niet met zoveel woorden. En toch hoeven we daar vanmorgen niet naar te gissen. Mozes en Elia, wet en profeten, ze staan symbool voor het hele Oude Testament. Voor heel de weg die God met Israël gegaan is. En dat was geen makkelijke weg. Keer op keer stuiten zowel Mozes als Elia op de hardheid, op de onverschilligheid van het volk dat niet naar God wil luisteren. dat zijn woorden niet ter harte wil nemen, zich niet door hem wil laten bevrijden uit de slavernij van Egypte, maar terugverlangt en het zelfs romantiseert, de vleespotten van Egypte. In de tijd van Elia haken ze steeds maar weer terug naar de afgoden die Ahab en Izebel hadden binnengebracht. Eigenwijs, hardleers. En zowel Mozes als Elia dreigen dan het bijltje erbij neer te gooien. Elia kruipt ook onder die struik in de woestijn en dan zegt de Heere God, bekijk het maar, neem mijn leven maar weg. Het is mooi geweest, er is toch geen beginnen aan. Ik kan dit niet meer. Zo staan dus Mozes en Elia symbool voor die moeilijke weg. Tegelijkertijd staan ze symbool voor de onverzettelijkheid en de trouw van God. Want via deze twee sprak God in donkere tijden tot zijn volk. Zette hij zijn plan door? Bleek hij trouw? Bleek hij genadig? Bleek hij aanwezig? Tegen alle verwachting in. Dat uitgerekend Mozes en Elia aan Jezus verschijnen, het moet voor hem denk ik een geweldige bemoediging zijn geweest om door te gaan. Ondanks datgene waar ook hij als een berg tegenop zag en ondanks de tegenstand die ook Jezus ondervond van de kant van Petrus al. God zij u genadig, zegt hij. Maar dat gaat niet gebeuren als Jezus over het lijden begint. Dat gaat niet gebeuren. Dit moment en deze verschijning is dan ook niet toevallig. Nog maar een week geleden heeft Jezus inderdaad voor het eerst zijn lijden aangekondigd. Openlijk verteld wat hem te wachten staat. Hij zal lijden, hij zal verworpen worden door de overpriesters, door de oudsten. Hij zal gedood worden. Petrus neemt hem dat niet in dank af. En daaraan zie je, Jezus zal op onbegrip stuiten. Jezus zal in grote eenzaamheid zijn weg moeten gaan tot op het kruis. En Mozes en Elia weten als geen ander hoe dat voelt. Geroepen door God voor een bijna onmogelijke weg. En daarom is hun verschijning een grote bemoediging voor Jezus. Bovendien herinneren ze hem eraan dat de weg die hij gaat de vervulling is van Gods bedoelingen. En Jezus komt, om zo te zeggen, niet uit de lucht vallen. Zijn weg sluit aan en is de voltooiing van dat veel grotere, veel langere en oudere plan van God tot bevrijding van zijn volk en van de wereld. Dat is de diepste laag van de weg die Christus gaat. En Mozes en Elia laten zien dat zijn hemelse vader op deze weg met hem zal zijn. Hoe diep het ook wordt, hoe bijna onmogelijk. Maar God zal zijn zoon er doorheen halen. En zo spreken Mozes en Elia in het licht van God met Jezus, letterlijk. Want zijn kleren worden helemaal wit. En die kleur, jongens en meisjes, en die witte kleren, dat doet denken aan Pasen, niet waar? Dat doet denken aan die twee engelen, of één, het ligt er net aan, die bij het graf van Jezus waren. En die vertelden dat hij leeft. In hemelswitte kleren waren ze daar. Hier boven op de berg is het al een klein beetje Pasen. Alsof God ons door de verrekijker laat kijken. En Pasen al een beetje dichtbij komt. Het is nog ver. Voor ons, ook voor Jezus. Hij moet nog een hele weg gaan. Lijden, sterven, donkerheid, Godverlatenheid. Maar God laat hier op de berg van zich zien. En hij laat van zich horen. En even voelt de hemel heel dichtbij. Een topervaring. Niet alleen voor Jezus. Ook Petrus voelt dit zo aan. Geweldig. Geweldig, denkt hij. Dit moeten we nooit meer kwijtraken. Hij wil dit moment blijven koesteren. En hij stelt voor om dan maar 3 tenten neer te zetten. 1 voor Mozes, 1 voor Elia, 1 voor Jezus. Want dit voelt goed. Maar Marcus zegt er meteen vergoeilijkend achteraan dat hij niet wist wat hij zei. Hier blijven. Hoe graag je het ook zou willen, het kan niet. Jezus moet straks de berg weer af. Want hij moet de weg tot het einde toe lopen. Tot op het kruis. Tot in de dood. Anders is het allemaal voor niets geweest. Is de macht van het kwaad niet gebroken? Is de schuld niet verzoend? Hij moet de berg straks weer af. Maar hier, op dit moment, wordt even het gordijn opzij geschoven. En komt er het licht wie hij werkelijk is. En dat ondanks alles het de goede kant op gaat met hem. Pasen ligt in het verschiet. Daar staat God zelf voor in. Maar zover is het nu nog niet. Er is immers geen opstanding zonder kruis en geen heerlijkheid zonder lijden. De graankorrel moet in de aarde vallen en sterven, wil hij vrucht kunnen voortbrengen. Even plotseling als het allemaal gebeurde, is het daarom ook weer voorbij. Vers 8. En plotseling, terwijl zij om zich heen keken, zagen zij niemand meer bij zich dan Jezus alleen. Je ziet die discipelen verbouwereerd om zich heen kijken. Of ze misschien niet nog ergens een glimp van dat licht zouden kunnen zien. Een klein stukje van de mantel van Mozes, misschien achter een struik of zo. Iets van de hemel te traceren. Maar het is weg. Alleen Jezus nog. Die heel gewone Jezus die ze al kenden. En met hem dalen ze de berg weer af. Naar de laagvlakte van het gewone leven van elke dag. Met zijn zorgen en zijn sores. Met zijn tranen en zijn vragen. Maar ook met die unieke ervaring van daarstraks op hun netvlies. Dat licht, Mozes en Elia, en niet te vergeten, de stem uit de wolk. Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. De hemel zelf heeft het opnieuw bevestigd. Met de doop van Jezus ook al. En nu opnieuw, dat hij de Messias is. Dat we bij hem moeten zijn. Dat we naar hem moeten luisteren vooral ook. Ja, gebruik je oren. In de kerk kun je eigenlijk wel met je ogen dicht gaan zitten. Daar zit altijd een gevaar aan natuurlijk, want als je niet oppast val je een beetje in slaap. Maar eigenlijk kun je in de kerk wel met je ogen dicht gaan zitten, want je moet je oren wijd openzetten. Luister naar hem, zegt God. Hij is het. Hij is onze redding. Hij is ons leven. En de weg die hij gaat, daar moet je je ogen niet voor sluiten. Dat moet je zien. Tot op het kruis, tot in het graf, tot op de morgen van Pasen. Hij gaat vooraan. Als de leidsman en voleinder van het geloof. En het is om die reden, denk ik ook, dat de discipelen erbij waren. Met z'n drieën. Als een soort mini-gemeente. Want het is niet alleen maar een bemoediging voor Jezus. Dan had hij net zo goed alleen naar boven kunnen klimmen. Nee, heel bewust zijn die drie, Petrus, Jacobus en Johannes, erbij. Meegenomen door Jezus. Omdat ze zullen zien omdat ze zullen horen. Mee die hoge berg op. Ja, dat staat er trouwens ook met nadruk bij. Hoge berg. Wanneer je hoger klimt, kun je immers verder kijken. En dat is nou precies de bedoeling. Jezus wil hun ogen openen voor dat wat schuil gaat achter het zichtbare. Voor de realiteit van God die door hem heen straalt en werkelijkheid aan het worden is in deze waanzinnige, in deze chaotische wereld waar je van God soms helemaal niks lijkt te zien, waar het wel lijkt alsof hij niet bestaat en alsof allerlei andere machten en krachten en waanzinnige figuren het voor het zeggen hebben. Midden in die wereld straalt even iets van Gods heerlijkheid door Jezus heen. Opdat ook wij vandaag hoop krijgen, bemoedigd worden en aangesproken worden op onze weg. Op de weg die jij gaat en u. En hoe vaak zie je op je levensweg ook niet ergens als een berg tegenop? Heb je inderdaad het gevoel dat God ver weg is? Nergens te bekennen. Misschien wel een fabeltje. En als hij al bestaat, dat hij dan in ieder geval niet weet van onze zorgen. En van hoe jouw weg door de diepte gaat. Misschien herken je je in de psalmdichter die zegt, mijn weg is voor God verborgen. Maar ja, met je hoofd weet je het wel dat het anders is. Dat God je ziet en kent en vasthoudt. Maar dat zit hier, in je hart voel je het niet. Het laat je in de steek. Je ervaring blijft achter bij je verstand, omdat je tranen en je vragen te veel zijn en de verwarring in je hoofd te groot. Hoe krijg je het allemaal op een rijtje? Hoe ervaar je weer iets van God? Maar op zulke momenten het geweldig als je op wordt. Waar die zorgen en die tranen uit, even. Dat je even weer verder mag kijken. Dat een ander perspectief licht je leven bestraalt. Misschien herken je zo'n ervaring. God kan op zoveel manieren immers iets van zich laten merken. Als je het maar zien wilt. In een lied dat je raakte. In een preek waarvan je zei dat was alsof God het alleen tegen mij had. Aan de avondmaalstafel soms. Dat even de hemel open ging. Of die ene keer toen dat kaartje door de bus viel. En je bemoedigd werd door de woorden die erop stonden. Zulke ervaringen zijn goud waard en je wilt ze graag vasthouden, niet waar? Maar het gaat niet. Want het leven in al zijn rauwheid gaat ook gewoon weer verder. Je moet weer afdalen naar de werkelijkheid van elke dag. Naar de realiteit van behandelingen en gesprekken en pijn en onzekerheid. Gevoelens van angst en falen. Net als de discipelen. Die eenmaal beneden meteen stuiten op een jongen die door een demon bezeten is, die hem vreselijk toetakelt. Wat een contrast. Maar dat is precies de realiteit van ons leven. Het tekent ons bestaan ten voeten uit, verscheurd door allerlei machten en krachten die het op ons gemunt hebben. Maar die ene ervaring met Jezus boven op de berg, die maakt het toch anders. Hij is vaak niet bij ons in schitterend licht, maar in zijn alledaagsheid, waardoor je ook zomaar aan hem voorbij kijkt. En toch weten we in de laagvlakte vol ellende soms ons gedragen door dat perspectief van Pasen. Gedragen door deze Jezus die geleden heeft en begraven is, die gestorven is en opgestaan. Gedragen door God die zich in Christus aan ons verbonden heeft en die uit is op ons behoud. Met hem gaan wij onze weg. Bemoedigd. Omdat we opnieuw weten dat er meer is dan wij met ons blote oog kunnen zien. In Christus is het koninkrijk van God gekomen met kracht. Vers 1. En al zien wij er vaak niet zoveel van, we mogen het des te meer geloven. Dat geloof helpt ons tenslotte verder over de bergen en door de dalen van ons aardse bestaan. Een bestaan dat door God zelf tot op de bodem is gedeeld. Jezus heeft ons leven geleefd. Van de wieg tot het graf. Hij heeft niets overgeslagen. En meer nog, hij heeft het gedragen en verzoend. Dat kapotte, dat gebroken en verscheurde bestaan van ons, dat schuldige leven. Heel zijn diepe weg van lijden, sterven en opstanding was hiervoor bedoeld ten diepste. Hiervoor heeft hij alles gegeven. En deze Jezus gaat vooraan en zal ons niet begeven, deze hoge priester in der eeuwigheid, gaat voor ons uit. En het is aan ons vanmorgen opnieuw om de stem uit de wolk tot ons door te laten dringen. Die zegt, dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Hoort u het? Luister naar hem. Dat je naar Jezus luistert. Als hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat je luistert als hij zegt, ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Blijf in mij. Want zonder mij kun je niets doen. Dat je luistert als hij zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, al was hij ook gestorven. Dat je luistert als Jezus zegt, wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Dat je luistert als hij het straks aan het kruis ten slotte uitroept. Het is volbracht. En luisteren, dat betekent in de Bijbel ook altijd geloven. Jezelf toevertrouwen aan deze Jezus en zijn woord. Want alles draait tenslotte om hem. Jezus alleen blijft over. Daar op de berg, hier beneden, in de laagvlakte van ons bestaan. Jezus alleen blijft over. De bijzondere ervaringen vallen weg. Hij blijft. En zijn woorden echoen na. De werkelijkheid van onze wereld. Met de realiteit van ons aardse en zondige bestaan wordt Hij aan ons gepredikt. Vanmorgen opnieuw. Opdat je je aan Hem toevertrouwt. Met heel je leven. Amen. Wij zullen met elkaar danken en voor elkaar bidden. In onze voorbeden denken we in het bijzonder aan de volgende gemeenteleden. Mevrouw Kegel, Arnoldus Jacobstraat. In Ochten is op de afdeling Perenhof van Vrijthof in Tiel. Mevrouw Geurts van Olderen, Arnoldus Jacobstraat is in Markant in Tiel. Mevrouw Veneklaas, A.J. Kraaistraat is al een langere periode ziek door een virus. Mevrouw Hettema van Bergeijk van Zwijning verblijft in het UMC in Utrecht. Mevrouw Van Wijk, Broekdijk in Kesteren, wordt op 10 maart geopereerd en hoopt een nieuwe halve knie te krijgen. En omdat haar ernstige rugpijn nog steeds aanhoudt, ondergaat mevrouw W. Lansing-Roest van de Bulkestraat in Ingen op woensdag 8 maart in het ziekenhuis in Tiel opnieuw een ingreep om deze pijn te bestrijden. Laten wij danken en bidden. Eeuwige God, wij danken u dat wij hier het geheim van onze Heer opnieuw mochten overdenken. Het heil dat u wilt schenken, dat nieuw is altijd weer. Ook vanmorgen hoorden wij ervan op. Ook al kennen we de geschiedenis, ook al weten we welke weg u gegaan bent, we kunnen niet zonder. We danken u, Heer Jezus, dat u bereid was de diepste weg te gaan, door niets en niemand tegengehouden, vastberaden, om tot ons behoud tot het einde te gaan. En we danken u dat u Petrus, Jacobus en Johannes meenam voor dat bijzondere moment, opdat ook wij erbij konden zijn vanmorgen en mochten zien hoe iets van die hemelse heerlijkheid door u heen straalde. Hoe uw weg niet zomaar een weg was, maar uiteindelijk de vervulling van een eeuwenlange weg die u, God zelf, gegaan bent tot ons behoud. Wat een wonder is het dat we dat in alle vrijheid vanmorgen opnieuw mochten horen. Er zijn landen waar dit evangelie niet klinkt en waar het niet mag klinken. Er zijn volken die niet in hun eigen taal deze woorden kunnen lezen en overdenken. Wij bidden dat uw evangelie terrein zal winnen over heel deze aarde. Dat het licht van Pasen meer en meer de duistere machten zal verdrijven die ons in hun macht kunnen hebben op zoveel manieren. Ook in ons eigen leven. De machten en de krachten die zich groot maken. Die van zich doen horen. Die ons wijs maken dat we zonder hen niet kunnen. Heere God, we kunnen een heleboel missen als we u maar hebben. Laat dat ook tot ons doordringen. Misschien zien wij op tegen de morgen. Wij zongen wel dat we de morgen niet vrezen, wat zij ook brengen mag. Maar soms vrezen we wel. We bidden voor hen die er als een berg tegenop zien deze week. Misschien zelfs wel deze dag, omdat ze straks in eenzaamheid thuiskomen, omdat de vragen weer op hen afkomen. Zorgen. Draag hen, Heere God. En dat ook wij als gemeente hen omringen, voor zover we dat kunnen. Zegen deze gemeente. Kerkenraad met wijsheid, liefde, volharding, geestelijk inzicht. De gemeente met trouw en liefde en verbondenheid aan elkaar en aan u. We hebben de namen genoemd van hen die ziek zijn, een ingreep ondergaan, voor het eerst of opnieuw. Die revalideren en anderszins zorgen kennen. Heere God, wees met hen en alle zieken. Wees met hen die niet meer werken kunnen en voor wie dat heel moeilijk is om een plek te geven. Wees met hen die zich afvragen hoe het verder moet. die twijfelen ook aan u. Openbaar uzelf, zodat ze mogen ontdekken dat u werkelijk bestaat. Laat deze kerk en deze gemeente ook een vindplaats van u mogen zijn. Geef dat we met de goede dingen bezig zijn en acht zullen hebben op elkaar. In een tijd waarin geloof ook zomaar tussen je vingers door wegcijpelt. Houd ons vast met de kracht van uw geest in deze schrale tijd. We bidden u voor de wereld om ons heen, waar oorlogen en hongersnoden, rampen aan de orde van de dag zijn. Zegen de hulp die geboden wordt. Wees nabij en breek de harde harten met de kracht van het evangelie. Te midden van alles zien we uit naar uw grote toekomst. U komt, zo waar u al gekomen bent. Uw rijk van vrede is op handen. En wij bidden u, laat het komen, eens en voorgoed. En neem ons mee. Neem ons mee daar naartoe. Ga met ons deze zondag in, de vreugde van deze dag, dat we uw woord mogen. Zegen ons in de week die voor ons ligt, als we weer naar school gaan, als het werk weer wacht. Help ons bij alle dagelijkse dingen. Maar laat iets van uw genade en liefde en van uw werkelijkheid door alles heen tintelen. Opdat anderen ook mogen merken dat wij dat geheim van onze Heer met ons meedragen. Dat wat achter het zichtbare verborgen is, uw koninkrijk, uw heerschappij. Hoor ons bidden. Aanvaard onze dank. Ga met ons en blijf met ons in Jezus' naam. Amen. Graag kondig ik het collectemoment aan. Ik begreep dat er niet fysiek gecollecteerd wordt, maar wel via de andere middelen. Heel graag niet alleen aanbevolen, maar ook een waardevol moment toch in de eredienst. Het geven van onze gaven, ook bij de collectezakken, bij de uitgang naar de dienst kunt u daar uw gaven kwijt. Na de collecte gaan we zingen uit Psalm 27 en daarvan het zevende vers. Psalm 27, vers 7. Verhef tenslotte uw hart tot God, ontvang zijn zegen en wees van daaruit tot een zegen voor allen die hij op uw weg brengt. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.